Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Bijna alle boeddhisten in het Westen zijn ooit christelijk opgevoed. De een heeft definitief gebroken met die achtergrond, de ander koestert nog altijd zijn christelijke wortels. Vandaag starten we een zesdelige serie van Jeanette Werkhoven. Daarin praat ze met prominente boeddhisten over hun religieuze pad. Hebben ze in het boeddhisme gevonden wat ze in het christendom misten? In de serie Het Geloof Voorbij hoort u vandaag als eerste Chan-leraar Ton Lathouwers. En dan, hoe pakken we in het Westen de boeddhistische beoefening aan? Zou elke serieuze boeddhist eigenlijk het klooster in moeten of mag het ook thuis? In zijn nieuwe boek Integrale Zen pleit Zen-leraar Maurice Knechtel voor de integratie van Zen in het dagelijks leven. En andersom. Na het nieuws van 4 uur nog 1 keer aandacht voor ons thema geweld en geweldloosheid in het boeddhisme. Hoe ga je om met je eigen innerlijke agressie? U hoort dan een uitgebreid gesprek met Mary Farenfort en die is verbonden aan de Shambhala-school. Maar we beginnen met de positie van de vrouw in het boeddhisme. Het boeddhisme wordt vaak gezien als vrouwvriendelijk, maar klopt dat beeld ook? Marutja Bredi deed voor haar studie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek naar de rol van de vrouw in boeddhistisch Thailand. Aan Peter Meijers vertelt ze wat dat onderzoek opleverde.
Het grappige is, als je naar het dagelijks leven van de mensen in Thailand kijkt, dan is boeddhisme een vast onderdeel van hun dagelijks leven. Ze vliegen langs de tempel voor hun werk en offeren en... He, dus het heeft zeker een positie. Maar vrouwen onderhouden heel veel tempels qua voedselvoorziening, qua geld, qua verzorging. Dus die gaan daar zeer regelmatig heen. En ook met heel veel vragen die in hun dagelijks leven een rol spelen. Dus vrouwen zijn heel erg bezig met hoe goed te leven als boeddhist. Hoe je het boeddhisme inpast in de opvoeding van de kinderen. Hoe je een goed mens kan zijn, enzovoort, enzovoort. En gaan daarvoor zeer regelmatig naar de tempel. Maar bij monnik kom je sowieso niet met lege handen, want die mag in principe niet voor zichzelf iets kopen. Dus je weet dat hij iets nodig heeft en dat kan variëren van een stukje zeep tot een wc-rol. Maar het gaat tegenwoordig ook over de wat meer luxere dingen. Maar hij overleeft dankzij de giften die hij krijgt. Dat is ook de positie van de vrouw van oudsher in met name Thailand, maar meer in meer Aziatische landen. Vrouwen hebben als rol dat zij in het gezin ook de verzorgende factor hebben. Er zijn wel vrouwen inmiddels die dus gewoon een opleiding hebben en die zich ontwikkelen. Maar in dat tempelwezen en in dat hele boeddhistische religieverhaal hebben vrouwen nog niet echt een rol. Die worden daar niet in geaccepteerd. En die vrouwen zijn daar nu veel meer over aan het nadenken. En die zien een heleboel dingen gebeuren waar ze niet blij mee zijn. Dus die zeggen, ja, ho eens even. Ik zorg goed voor jou. Met als tegenprestatie dat jij zorgt voor mijn geestelijk welzijn. En vervolgens doe je allerlei dingen die absoluut niet passen binnen het boeddhisme. Waar gewoon in principe regels voor zijn. Daar hou je je niet aan.
Die monniken?
Misdragen zich. He, die bellen met een mobiele telefoon, die gaan gezellig naar de film. Die gaan gezellig in een restaurant uit eten, geven geld uit, gaan met geld om. Gaan ook met vrouwen om, meer dan alleen maar als kennis, maar gewoon seksueel of als vriendin. Gedragen zich dus niet conform de regels. En dat moet dan voor jouw geestelijk welzijn zorgen. Dus dat geeft een enorm contrast met de werkelijkheid, met de vraag. Omdat er nu dus vrouwen zijn die zelf ook gemerkt hebben dat die vrouw zeg maar ondergesneeuwd is, zijn zij ook gaan kijken van hoe zit dat. Er zijn altijd vrouwen geweest die hebben geprobeerd om die vrouwpositie te verbeteren. En die zijn eigenlijk een beetje tegen de tijd aangebotst van ja, het was er nooit, dus waar heb je je druk over gemaakt? Nou, het kan niet en Er zijn vrouwen geweest die hebben een tijd als een non geleefd, maar die zijn uit het ambt gezet. Die zijn disrobed, die zijn uit hun kleding letterlijk getrokken. Dus er is heel veel gedoe over geweest. En nu is er dus een nieuwe golf en die zegt van, hoor eens, we gaan toch eens even kijken of we dat beter kunnen doen. We gaan vrouwen ontwikkelen, dus vrouwen kunnen zich in de boeddhistische leer verdiepen. Ze krijgen kennis van hoe de leer in elkaar zit. En vanuit die kennis gaan ze het beter volgens de regels leven. En laten dus als lichtend voorbeeld zien van hoe het moet. Waardoor die vrouw eigenlijk een soort credit opbouwt. Van nou, kijk, zo zou het eigenlijk moeten. Het waren twee dochters van een welgestelde man. En die twee dochters wilden het klooster in. Dat is ergens rondom 1928 gebeurd. Ja, en dat kon alleen maar in de rol van een meitje. En een meitje is een vrouw die gaat in principe, zeg maar, in het wit gekleed. Heeft wel een aantal kloosterregels. Maar dat zijn eigenlijk de regels die elke standaard boeddhist volgt. De 5 boeddhistische regels. Maar mochten vervolgens niks. Mochten niet de teksten lezen. Mochten niet in het gebed meedoen. Mochten niet zingen meedoen. Mochten niet mee om bedelronde. Dus in principe waren ze toch een beetje het sloofje van de zaak. Ze waren goed voor de poets en ze waren goed om de heren hun kleren te wassen. Maar er werd geen investering in gedaan om die vrouwen te ontwikkelen. Nou, dat hebben ze dus geprobeerd uit idealisme, zullen we maar zeggen. Ik heb de motieven van de dames in de literatuur niet kunnen achterhalen. Dus het kan ook zijn dat ze het idee hadden, dat is goed voor het boeddhisme. En de maatschappij heeft zich tegen die vrouwen gekeerd. Zo van, ja, dat was niet de bedoeling, want er waren geen nonnen. En hoe haalden ze het in hun hoofd?
En wat was daar nou op tegen? Wat waren nou de argumenten om te zeggen, dat mag niet?
Ja, dat is heel grappig. Daar kom je eigenlijk niet helemaal achter. Je komt er alleen maar achter dat er dan argumenten worden gebruikt van, in dit land waren er nooit nonnen. Dus dat kan je niet zomaar regelen. Ik bedoel, dat is raar. Dat is gewoon niet een ontwikkeling die in Thailand is. Dus het kan niet. Dat is dus niet een argument gebaseerd op feiten, maar gewoon puur, in de historie is het nooit gebeurd, jammer dan. Dus waarom zou je dat willen? Het tweede is, de mannen doen het toch goed? Ik bedoel, waarom moeten die vrouwen zich er ook mee gaan bemoeien? Dat gaat toch prima zo? En daarboven zit een soort systeem. En dat zijn allemaal mannen. Dus daar zit in dat hele systeem zit geen vrouw. Dus ja, wat wil je dan? Je moet ergens beginnen. Dus de vrouwen, en wat ze dus nu dus doen, dat is de huidige ontwikkeling. Er zijn dus vrouwen gewijd in Sri Lanka en in India. En dat is de discussie die dus nu gevoerd is. Is dat officieel Theravada-boeddhisme? Want ze zijn gewijd door nonnen uit een andere lijn. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En dat wil zeggen dat het dus niet erkend wordt op basis daarvan. Want dat is dus niet de historische lijn. Nou, dat kan het dus niet kloppen. Dus ze hebben onechte wijding gehad. Maar ze leven nu wel in Thailand als club bij elkaar. En ontwikkelen andere vrouwen.
Oké, nog even naar die twee nonnen. Die werden uit hun ambt gezet. Hoe reageren de vrouwen daar dan op?
Ja, dat heeft heel lang is dat eigenlijk geweest van, ja, nou ja, oh jee, dan maar niet. Ja. Bedoel, het kon niet. En er is daar in een hele periode is er geen enkele vrouw geweest die het geprobeerd heeft. In ieder geval niet dat we officieel weten. De volgende poging was in 1967. En dat is de moeder van degene die nu de vrouwentempel in Thailand heeft. En die heeft ook haar wijding gedaan. Die was getrouwd, had dus uiteraard kinderen. En die zei tegen de man, ik ga een religieus leven leiden. Ik voel dat ik een extra taak heb. En ik wil die vrouwen de kans geven om mee te ontwikkelen. En die is in Taiwan is ze gewijd. En dan krijg je weer dezelfde discussie. Dat waren nonnen van een andere lijn. Dus dat is officieel in Thailand nooit erkend geweest.
Want in Taiwan zijn het geen Theravada.
Nou, als je het terugkijkt in de historie, is dat wel zo. Want die zijn, zeg maar, Theravada is vroeger uitgewaaid over heel Azië. En via China is het naar Taiwan gegaan. En het is dus absoluut wel Theravada. Alhoewel het ongetwijfeld gemengd zal zijn met lokale gebruiken. Maar het is dezelfde lijn. Dus historisch gezien, eigenlijk hebben ze ongelijk. Ze heeft heel veel strubbelingen in het begin gehad, maar eigenlijk hebben ze die gedoogd. Zij heeft gewoon een tempel opgebouwd. Haar familie had grond van de koning gekregen. En ze hebben daar dus een vrouwentempel gebouwd. Met verschillende gebouwen en een viara, alles erop en eraan. En er waren een aantal bevrienden, zoals je dat dan noemt, of Je kan ook zeggen welwillende monniken in haar omgeving. En die hebben dus meegeholpen om de vihara in te wijden, om de beelden in te wijden. Dus alles ging volgens plan. En ze heeft daar gewoon heel lang gewoond. Een van die kinderen was dus Satsuma Kabul Singh. En zij heeft gezegd, ze is gewoon professor geworden in de universiteit. Heeft boeddhisme gestudeerd. En die heeft op een gegeven moment gezegd, toen ze 57 was, mam, ik denk wel dat ik in staat ben en ik wil ook jou nu op gaan volgen. Dus die is dezelfde route gegaan, maar die heeft alleen anders dan de moeder een prachtige ontwikkeling. Ze heeft gewoon een uitstekende ontwikkeling. Er is er helemaal geen man die kan zeggen, ja, jij weet daar niks vanaf. Dus al die argumenten over historie en nooit geweest en stromingen, nou, daar weet zij alles van. Dus die vielen weg, die argumenten. Daar hebben ze dus nu niks meer aan. Nu is het alleen, ja, het plagen van, ze is gewijd. Maar ze is niet gewijd volgens de Theravada-principes. Daarom heeft ze zelfs haar tweede wijding overgedaan. Om zeker te zijn dat het de juiste nonnen waren. Dat die ook volgens de goede systeem grootgebracht waren. En dat zou dus nu zo moeten zijn. En dan wordt het weer gedoogd. Zij leeft nu al heel lang. Zij heeft het systeem, want je moet 5 jaar vrouwen verzamelen in de regenperiode. Dan moeten ze volgens een principe allerlei verzen reciteren en de regels leren. Daar horen mannen instructies voor te geven. Dat staat vast in de boeken. Dat doet ze nu 5 jaar. En dan na 5 jaar ben je formeel een sangha. Dus sinds 2010 is het nu formeel een sangha. En het bestaat alleen. De patriarch, dus de hoofd van alle monniken, zegt niets.
De bijdrage was van Peter Meijers. Maurice Knechtel is inmiddels een goede bekende bij de boeddhistische omroep. Op onze website treedt hij op als cybermonnik en ook in ons radioprogramma beantwoordt hij regelmatig vragen van luisteraars. In het dagelijks leven is Knechtel actief als zenleraar binnen zijn eigen stichting iZen. De oprichting daarvan in 2006 verliep niet zonder slag of stoot, zoals te lezen valt in Knechtels nieuwe boek Integrale Zen. Hij stelt daarin dat ons dagelijks leven eigenlijk onze spirituele beoefening is. Menno Bijleveld vraagt hem hoe je dat doet.
Simpelweg gezegd is het gewoon je dagelijks leven leiden zoals het gaat. En daarmee is ook direct het probleem duidelijk, want het gaat vaak niet. Je zou kunnen zeggen van het dagelijks leven als oefening, op het moment dat het zeg maar stroomt, hè, dat het allemaal loopt en dat je in de situatie aanwezig bent en dat je één bent met hetgeen wat je doet. En dan is het open en dan loopt het allemaal, dan stroomt het, dan is er op zich geen enkel probleem. Daar val je samen met hetgeen wat je doet en je valt samen met de situatie waarin je bent. De momenten waarop het begint te stokken, daar begint het interessant te worden. En je zou kunnen zeggen, op de momenten waarop het stokt, trek je je even terug uit de situatie waarin je bevindt. Deins je terug, ga je in verzet, maak je onderscheid. Begin je iets anders van de situatie te maken dan dat ze is. En vanaf dat moment begint er een oefening die ik meditatie zou willen noemen. Waarbij een aantal momenten van bewustwording kunnen plaatsvinden in de loop der tijd. Niet onmiddellijk achter elkaar, maar in de loop der tijd. Net zoals bij meditatiebeoefening in de loop der tijd er bewustwording kan plaatsvinden. Waarbij je ten eerste voor jezelf vaststelt dat er iets niet lekker loopt. Want dat is vaak ook niet eens zo makkelijk om te zien. Je zou kunnen zeggen dat pas na Boeddha's verlichting hij opmerkte dat er iets niet lekker liep in zijn leven. De eerste waarheid kwam natuurlijk pas na het ontwaken van de Boeddha. Dat is altijd heel interessant om even vast te stellen. Dus het ligt niet zo voor de hand om te zien dat er zaken stokken in je leven. Dat is al een eerste realisatie. Als die realisatie is geweest, zou een tweede realisatie kunnen zijn. Als je het naar die 4 waarden van de Boeddha bekijkt, oké, wat is dan de oorzaak van het stokken? De tweede zou kunnen zijn van wat doe ik in de situatie op dat het voor mij aanloopt hier? Dat is heel interessant, want daar begin je eigenlijk een beetje de magie van de geest te ontdekken. We denken vaak dat situaties een gegevenheid zijn. En dat inderdaad de oorzaak voor ons onwelbevinden in de situatie buiten onszelf ligt. Namelijk in de situatie zoals je gegeven is. Maar als je wat beter kijkt, dan creëren we eigenlijk de situatie waarin we ons bevinden. Niet alleen door wat we in ons hoofd doen, de ideeën die we hebben, de oordelen die in feite de sporen vormen waarin we op een gegeven moment beginnen vast te lopen. Maar ook fysiek, hè, de manier waarop we in een situatie zitten of staan, bepaalt de situatie op dat moment. Als ik in een bepaalde vergadering zit waarvan ik denk van nou, dit gaat helemaal nergens over en ik begin me daaruit terug te trekken, dan wordt er op een gegeven moment ook echt over mijn hoofd heen gesproken. En participeer ik niet meer en denk ik daadwerkelijk dat de hele zaak aan mijzelf voorbij gaat. Tot het moment waarop ik weer recht ga zitten en er weer in zit en ik weer participeer. En dan ontstaat er weer een totaal andere situatie, zou je kunnen zeggen. De tweede bewustwording is, wat doe ik zelf in de situatie opdat het voor mij aanloopt hier, opdat het stokt? Een derde moment zou kunnen zijn daarna loslaten waar ik op dat moment mee bezig ben in die situatie. En eigenlijk mijn lichaam een heel klein beetje bewegen naar weer een plaats van aanwezig zijn in de situatie. Aanwezigheid is in die zin echt wat mij betreft de ingang. Dat is op zich niet iets waarvan ik zou kunnen zeggen hoe je dat zou moeten doen. Want in principe zijn we fundamenteel allemaal aanwezig in de situatie. Dus in principe weet iedereen hoe die zijn lichaam weer in de situatie aanwezig moet krijgen, zo gezegd. Behulpzaam zou wel kunnen zijn oefeningen in aarde en gronden bijvoorbeeld, of meditatie. Zodat je leert wat het is om werkelijk aanwezig te zijn in een situatie. En dat als een soort van geheugensteuntje te gebruiken om in het dagelijks leven op een gegeven moment weer echt fysiek in een situatie aanwezig te zijn, zodat de zaak weer los wordt getrokken en weer begint te stromen. Ja. Dus voor mij is concreet het dagelijks leven als oefening is inderdaad, je dagelijks leven is de oefening. En momenten die zichtbaar worden binnen de oefening zijn met name de momenten waarin er iets begint aan te lopen in mijn leven en wat dat aan realisatie oplevert. Dus wat doe ik ermee? Hoe ga ik weer terug naar aanwezig zijn situatie?
Waarom kies jij in het bijzonder voor de term aanwezigheid en niet bijvoorbeeld voor aandachtigheid? Wat toch ook een bekend boeddhistisch begrip is.
Ja, omdat voor mij aandacht nog altijd dualistisch is. Ik heb aandacht voor mijn ademhaling bijvoorbeeld. Ik heb aandacht voor het afwassen dat ik doe. Ik heb aandacht voor elke stap die ik zet. En dat heeft altijd nog het is een beweging naar iets anders toe. Het is een aandacht voor iets hebben. Wat zowel duaal is als bepalend. Voor ademhaling, voor afwassen, voor voetstappen zetten, et cetera. En aanwezigheid is meer staat van zijn. Dat is nogmaals, het is hetgeen wat mij draagt. Het is niet iets wat beperkt of bepaald is. En het is ook niet iets wat duaal is. Dus waar een onderscheid is tussen jij en ik. In aanwezigheid, zou je kunnen zeggen, is alles omvat. Aanwezigheid maakt mogelijk dat wat ik nu hoor. Aanwezigheid maakt mogelijk dat wat ik nu zie. Aanwezigheid maakt mogelijk dat wat ik nu denk en voel. Het is niet iets bepaalds, beperkts of gescheidens. Ja. Het is niet echt verbindend. Het is ook een kwestie van hoe je het nou het beste kan duiden, hoor. Kijk, voor mij is aanwezigheid mijn vertaling in de tijd geweest van het Chinese begrip Xin. Xin is eigenlijk het kernbegrip van het Chinese Zen. En Xin, dat betekent letterlijk hart in het Chinees. Het probleem als je het als in het Nederlands met hart vertaalt, is dat voor de Chinezen de gedachten ook in het hart plaatsvinden. Dus als je het alleen met hart vertaalt, dan gebruiken wij eigenlijk het woord verkeerd en niet op de manier waarop de Chinezen het gebruiken. Want voor de Chinezen heeft het ook een soort van connotatie, zoals geest. Dus je zou dan Xin met geest kunnen vertalen. Maar geest, dat vind ik weer zo geest, weet je, dat is een beetje vaag. Op een gegeven moment kwam ik tot het woord aanwezigheid. Omdat dat ten eerste geen dualistisch begrip is, zoals bewustzijn. Je zou Xin ook met bewustzijn kunnen vertalen, maar dat is wat mij betreft weer te intentioneel, te bepalend. Dus uiteindelijk kwam ik uit op het begrip aanwezigheid, wat natuurlijk ook maar een poging is om Xin in het Nederlands te vertalen. Je zou een andere, wat meer christelijke metafoor kunnen nemen en je zou kunnen zeggen, kijk, die aanwezigheid is het licht waarin alles verschijnt. Ja? Aanwezigheid, dat zou voor mij bijvoorbeeld de vertaling zijn van de wortel boet, van Boeddha. Ja? Boeddha betekent de ontwaakte, gaat terug naar de wortel boet. En boet betekent waken. Maar het is geen waken wat tegenover slapen staat. Of het is geen waken dat tegenover dromen staat. Het is een waken op grond waarvan je weet dat je droomloos geslapen hebt. Het is een waken op grond waarvan je weet dat je een tijd lang bevangen bent geweest. Het is een waken op grond waarvan je weet dat je wakker bent. Dus het is een waken wat eigenlijk vooraf gaat aan elk onderscheid dat je kunt maken tussen waken, slapen, dromen, bevangen zijn, etc. Het is een waken wat eigenlijk vooraf gaat aan de dichotomie tussen ontwaken en onwetendheid. In die zin een non-duale ruimte waarin de werkelijkheid zich manifesteert. De non-duale ruimte die mijn leven is en waarin alles wat ik hoor, voel, zie, denk, oplicht. Op grond waarvan? Op grond van die aanwezigheid, zeg ik dan maar.
Het gaat je om het dagelijks leven als meditatie. Maar aan de andere kant zeg je ook, een spiritueel pad bestaat niet zonder het zitten op een kussen, stoel of wat dan ook. Welke rol ken je dan nog toe aan het stilzitten, aan het mediteren?
Nou, ik denk trouwens dat een spiritueel pad wel zonder het zitten zou kunnen, hoor. Dan kom je weer op andere oefeningen terecht. Ik denk niet dat het zonder discipline en zonder bepaalde laboratoriumsituaties kan. In mijn geval is dat meditatie, omdat dat mijn weg is geweest tot op heden. Ik denk dat meditatie, als het specifiek even gaat over zitmeditatie, dat stapje voor stapje, jaar na jaar, iemand meer vertrouwen geeft in wat het betekent om aanwezig te zijn, laat ik het zo zeggen. Dat iemand meer vertrouwen krijgt jaar na jaar, stapje na stapje, in zichzelf als persoon, maar ook in zichzelf als een grenzeloosheid. Dat iemand in meditatie, doordat hij gewoon gaat zitten met alles wat er is en dat is het eigenlijk, daarmee gaat zitten en dat in alle helderheid ervaart. Dat iemand jaar na jaar en stapje voor stapje meer vertrouwen krijgt in het feit dat het goed is zoals het is. Dat het prima is zoals het is. Dat vertrouwen, dat kan een ondersteuning zijn voor de beoefening in het dagelijks leven. Als iemand op een gegeven moment weer teruggaat naar het er in een situatie aanwezig zijn, het weer zijn in een situatie, dan is het vertrouwen in zijn aanwezigheid kan heel erg behulpzaam zijn. Ja, omdat om weer aanwezig te zijn in de situatie toch een klein sprongetje moet maken naar hetgeen wat je aan het doen bent in de situatie, de constructies die je ervan maakt, et cetera, naar het ongewisse van hier en nu, ja, springen in de situatie zoals die is. Dat vertrouwen, dat kan groeien in meditatie. Het vertrouwen in het leven zelf, laat ik het zo maar even zeggen. Het vertrouwen in een open aanwezig zijn. Het vertrouwen in openheid en ontvankelijkheid. Dat kan behulpzaam zijn. Dus in die zin is een meditatiebeoefening, dat faciliteert mede het dagelijks leven als oefening. Maar niet alleen. Ik combineer met hetgeen wat we met integrale zen in de praktijk doen, dus met groepen, combineer ik heel veel energetisch werk naast de zenmeditatie. Omdat ik vaak vind dat zenmeditatie ten eerste te statisch is en ten tweede nog te veel met het hoofd wordt gedaan. Wat we vandaag de dag vaak vergeten is dat de Chinese meesters waren boeren in principe. Die werkten gewoon dag en nacht op het land en die mediteerden een beetje daarnaast, maar niet zo gek veel als je de geschriften bekijkt. Ze waren gewoon fysiek aan het werk. Dus als die mensen zaten, dan zaten ze ook. Daarna kreeg je de samurai in Japan. Zen in Japan is met name door de samurai gevormd. Dat waren krijgers. Dat waren fysieke figuren. Als die mensen zaten, dan zaten ze ook. Nou heb je onze situatie. Wij zitten de hele dag op kantoor met computers en dat soort dingen. Als wij zitten, dan zitten we eigenlijk met name in ons hoofd. Maar niet echt met het lichaam. Tenzij je een boer of een sporter bent. Op een gegeven moment toen dacht ik van, kijk, wat interessant is om het zitten echt een fysiek zitten te maken, is als je het gaat combineren met energetisch werk. Waarbij met name oefeningen in aarde en gronden wat mij betreft centraal staan. Dus echt staan als je staat, zitten als je zit. Echt in het lichaam komen door allerlei energetische oefeningen. Maar die kunnen ook uitermate behulpzaam zijn in het dagelijks leven. Want ze geven, net als meditatie, geven ze een soort van, het faciliteert, het is een hulpmiddel, laat ik het zo zeggen. Om in een situatie op een gegeven moment weer echt terug te gaan naar staan in de situatie. Zitten aan de vergadertafel. Echt lopen als je loopt. Echt weer in het lichaam komen.
Zou je kunnen zeggen dat het energetische lichaamswerk wat je dan doet toch vooral gerelateerd is aan de aandachtstraining?
Het is echt gerelateerd aan weer kennis maken met het lichaam en weer leren hoe je echt lichamelijk in een situatie kunt zijn. Voor mij is het lichaam alles eigenlijk. Het geldt voor de zenmeditatie dat lichaam de grote ingang is. Eigenlijk de enige ingang die ik ken. Je dagelijks leven als meditatieoefening is ook hier weer het lichaam de ingang. Alleen de vraag is dan, hoe kunnen hoofdmensen uit onze tijd weer ten eerste de weg naar het lichaam terugvinden. Dat schijnt niet zo gemakkelijk te zijn. En ten tweede vertrouwen dat het lichaam functioneert zoals het behoort te functioneren. Alleen, je moet mensen de weg terug naar het lichaam leren. Ze zijn het contact met het lichaam op een bepaalde manier verloren.
Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Waarbij Hamelen dan gewoon heel dichtbij is. Eigenlijk is het gewoon het zakken van het hoofdkwartier naar de werkvloer. En maar de vraag is steeds van, als de vraag is van ben je aanwezig in de situatie of niet, dan is eigenlijk concrete vraag, ben je fysiek aanwezig in de situatie? En dat is wat anders dan aandacht. Want aandacht kan nog heel erg mentaal zijn. Dat hoeft niet fysiek te zijn. Als je fysiek in een situatie aanwezig bent, dan is de situatie in elke pooi van je lijf aanwezig. Dan voel je dat ook. En dan resoneert alles in dat lichaam. En resoneer jij met de situatie mee. Dat heeft weinig mentaals.
Dus de training die jij geeft is geen aandachtstraining, maar aanwezigheidstraining.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen, terwijl het natuurlijk een heel gek woord is. Want in principe is iedereen aanwezig. In principe is het gewoon water bij de zee verkopen natuurlijk. Zeewater dan in dit geval. Het is natuurlijk heel gek dat je een training in aanwezigheid geeft, terwijl die aanwezigheid wordt niet minder of zo. Mensen zijn niet minder aanwezig. Ik denk dat mensen in beginsel dat vertrouwen, dat op een of andere manier is ondermijnd, of dat vertrouwen minder is geworden, of dat vertrouwen is ondergesneeuwd geraakt. En dat een training in aanwezigheid niet zozeer een training in aanwezigheid als zodanig is. Dat zijn mensen 100%. Maar meer een trainen in het leren vertrouwen van aanwezigheid. Het leren vertrouwen van wat het is om gewoon in een situatie aanwezig te zijn. Weerloos in zekere zin. En zonder hulpstukken. En zonder grond om op te staan. Maar gewoon in de openheid van de situatie daar te zijn. Om dat weer te leren vertrouwen. Ik denk dat dat eigenlijk de echte training in aanwezigheid is.
Het boek Integrale Zen van Maurice Knechtel is verschenen bij uitgeverij Het Juwelenschip. En meer informatie vindt u op onze website. Veel van de mensen die op een kussentje gaan zitten om te mediteren zijn op zoek naar innerlijke bevrijding. Maar volgens Ferry van Haastert zitten ze in werkelijkheid met een condoom om hun hoofd. Daarover gaat vandaag zijn column.
De afgelopen maanden stond het woord coma vaker dan ooit in de krant. Laatst hoorde ik iemand zeggen dat er in Nederland 160 mensen in coma liggen. Dat viel hem alles mee, want deze spiritueel leraar is namelijk van mening dat er eigenlijk 16 miljoen mensen in coma liggen, zitten of lopen. Uitgaande van de definitie dat een mens in coma niet meer reageert op externe prikkels, door bijvoorbeeld oogcontact te maken of een verbale reactie te geven. In mijn ervaring zijn treinreizigers het vaakst in een vegetatieve toestand. Met grote inzet wordt oogcontact vermeden en iedereen kruipt weg in een boek, krant of achter een muur van muziek. Externe prikkels worden geminimaliseerd en de meeste mensen zouden vreemd opkijken als je zomaar een praatje aan wilt gaan. Het ligt voor de hand om spiritueel ontwaken te vergelijken met het wakker worden uit een coma. Maar als er al sprake is van een coma, dan is er in ieder geval sprake van een vrijwillig coma. Juist in spirituele kringen. De meeste mensen luisteren naar hun leraar met een condoom om hun hoofd. Niet gemaakt van latex, maar van ideeën, concepten en conditioneringen. Dikke modderkorsten die contact en overdracht onmogelijk maken. Hoezo vrijwillig in coma, denk je misschien? Dat we ons bewust zijn van onze conditioneringen betekent toch niet dat we ze zomaar kunnen verbreken? Als je je conditioneringen ziet als een soort ketens, zichtbaar, maar tegen je wil in omgedaan, dan kom je daar inderdaad niet zo 1, 2, 3 uit. Maar stel nu dat die conditioneringen geen handboeien zijn, maar een jas. Die trek je toch gewoon uit, zodra je bewust bent van het feit dat je een jas aan hebt. Maar nee, die jas zit lekker. Er hangt geen ander in de kast. Die jas heb ik van mijn moeder gekregen. Straks gaat het misschien regenen. Oftewel, je kiest er zelf voor om hem aan te houden. Zonder je gebruikelijke conditioneringen, ideeën en aannames door het leven gaan, zou je leven compleet overhoop gooien. Je zou jezelf niet meer herkennen. En dat is niet wat mensen op hun meditatiekussen beogen. Die willen gewoon af van vervelende gedachten en gevoelens. Die willen wereldvrede en harmonie. Die willen spirituele ontwikkeling. Ja, maar zo makkelijk is het echt niet, werp je nu misschien tegen. Makkelijk? Nee. Eenvoudig? Ja. Is het makkelijk om te stoppen met roken? Nee, maar het is een eenvoudige handeling om niet een sigaret op te steken. Sterker nog, je hoeft niet eens iets te doen. Je hoeft alleen maar iets te laten. Hoe simpel wil je het hebben? Is het makkelijk om je rijkdom, thuis en titel en vrouw op te geven? En om je over te geven aan ascetisme en spirituele discipline? De Boeddha was er kennelijk wanhopig genoeg voor. De meeste mensen zijn dat niet en zijn al helemaal niet bereid tot offers en verzaking. Die denken dat je een onsje verlichting kan bestellen door de ideeën van een leraar over te nemen of door ze juist superkritisch te aanschouwen. Die denken dat een half uur per dag op een kussen zitten voldoende is om tientallen levensjaren aan ervaring te herprogrammeren, deconditioneren of wat ook. Maar waarom zouden ze? Dat coma bevat ze prima. En gelijk hebben ze. Spiritualiteit is voor mensen die niet meer gelukkig zijn met hun coma. En die ontevredenheid zien ze aan voor de wens om te ontwaken.
U hoorde Ferry van Haastert. Hij beoefent in de Nyingma-traditie en levert regelmatig bijdrage aan Bodhi TV. Als kind kreeg Ton Lathouwers een katholieke opvoeding bij de Jezuïeten. En daar werd flink gedreigd met hel en verdoemenis. Een god die sommige mensen afwees, was voor hem zo'n onverdraaglijke gedachte dat hij op zoek ging naar andere religieuze opvattingen. Via Dostojevski kwam hij bij het boeddhisme terecht, want daar kan volgens hem niemand eruit vallen. Luistert u naar het eerste deel van onze nieuwe serie Het Geloven Voorbij.
Ik ben dus opgevoed op het Kinesisch College, een Einzelganger. En dat vond ik ook fijn. En wat voor mij echt wel een openbaring was, dat ik daar heel veel kon zwemmen in de Waal. Want het Kinesisch College had een stuk afgehuurd. En het zijn de fijnste jaren van mijn leven geweest dat ik daar elke dag ging zwemmen. En toen had ik ook een bijnaam tussen haakjes, Tarzan. Daar ben ik nog altijd trots op. Want ik was behoorlijk sterk en ik kon lange afstand zwemmen. Maar het was ook echt, met de blik op oneindig en het verstand op nul, een soort meditatie. Alleen wist ik dat toen niet. Maar het gaf mij rust. En die stilte en zo, dat is mijn jeugd. Toen ik op de middelbare school was, ben ik bij een Indonesisch pleegmoeder gekomen. Die woonde dichter bij de school en het was voor mijn echte moeder heel moeilijk, de opvoeding, zwaar. Dus dat is voor mij de eerste ingang naar het oosten geweest. En van haar heb ik dus ook de eerste inkijk gekregen op een hele andere houding op het leven. Ten eerste, ze verwonderde zich over alles. Jongske, kijk toch eens naar die bloemen. Jongske, kijk toch eens naar die steen. En ik zei wel eens tegen haar, ja, ik wou dat ik dat ook zag. Ik zie dat niet. Toen zei ze, jongske, jij ziet andere dingen. Jij kijkt altijd naar de horizon. Dat vind ik nou leuk. En naar de sterren. Dat was zo.
Je was katholiek, ja. Hè, van huis
uit? Ik was katholiek. En ik heb een hele strenge katholieke opvoeding gehad bij de Jezuïeten. Dat was wel een beetje met hel en verdoemenis. En het godsbeeld was eerder een straffende god dan bevrijdend. Dat was ook de reden dat ik daar eigenlijk op de duur weinig mee kon. Het idee dat mensen uit het bestaan kunnen vallen en dat er bovendien zo verschrikkelijk veel lijden was. We hadden een leraar op het Kinesisch College, dat heeft voor mij zoveel betekend, die Dostojevski ging voorlezen. Ook over doodgemartelde kinderen. Aan jongens van 12, 13 jaar las hij dat voor. Waarschijnlijk heeft het hem zelf vreselijk bezig gehouden. Maar mij schokte dat. Hè? Dat de hoofdfiguur in die roman ook zegt: ik kan de wereld en God niet aanvaarden als er zulke verschrikkingen zijn. En dat heeft mij op de weg gezet om later Russisch te gaan studeren. Deze thema's, hoe is het bestaand terrein, valt het niet, zoals die hoofdfiguur zegt, als een kaartenhuis in elkaar, als je ziet wat er werkelijk gebeurt. Naderhand kwam de Auschwitz bij, maar alleen al de getuigenissen van Dostojevski en wat je hoort, wat er soms bestaat, dat is aangrijpend. Dus dat is echt zo mijn eerste begin van een soort crisis geweest, een invraagstelling van alles.
Maar je pleegmoeder was boeddhist, of niet?
Nee. Ze was uit een animistische familie. Ze was dus helemaal zonder geloof opgevoed tot haar zevende. En toen is haar moeder getrouwd met een Nederlander. Later is ze dus katholiek opgevoed. Maar in Indonesië was ze zo bekend met al die religies samen. Op haar altaar stond een Boeddha-beeld en een Kuan Yin-beeld en een Maria-beeld. En dat kon allemaal. En voor haar was dat vooral de eeuwige moeder. Jongske, vertrouw op de eeuwige moeder. Jongske, trek haar aan haar jasje. Laat haar nooit los. En later ben ik me dus gaan verdiepen in die Russische literatuur en heb ik ontdekt hoe belangrijk dat heet de godbarende is, die vrouwelijke, compassievolle gestalte, waarvan een leraar op het Knisius College, toen ik zo jong was, ook voorlas dat die na het laatste oordeel afdaalde tot in de diepste hel, omdat ze zich niet kon verzoenen met een god die mensen afwees. Sinds ik dat verhaal hoorde en sinds ik dat van mijn pleegmoeder hoorde, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik daarover mijn doctoraat ook gemaakt. Over een Russisch dichter die schrijft over de Sofia, de wijsheid gods. Maar hij noemt haar de schone dame. En later heb ik dat ook in andere religies en vooral in het boeddhisme ontmoet, Kuan Yin. Wat het boeiendste is, dat verhaal op de middelbare school van die moeder gods die afdaalde bij Dostojevski is een verhaal wat alle Russen kenden. En toen ik Russisch ging studeren, ging ik de bronnen opzoeken. En wat blijkt, het is oorspronkelijk het bekendste boeddhistische verhaal. Zij die luistert naar de noodkreten en de gelofte aflegt: ik ga het licht niet binnen totdat iedereen verlost is. Dus daar kwamen ineens de beelden bij elkaar. En toen ik dat eenmaal wist, ben ik later bij Fortman, Hans Fortman, gekomen, godsdienstpsycholoog, en heb ik daar mijn doctoraat gemaakt. En hij was met het boeddhisme bezig. En hij wees mij op de overeenkomsten tussen deze thema's en het boeddhisme.
En ja. Toen je Russisch ging studeren, ben je natuurlijk ook in contact gekomen met de Russisch-Orthodoxe Kerk.
Ja, ik werd acolyet tijdens het zwemmen. Een van de jongens die zei: ik ga morgen gaan.
Wat is acolyet?
Acolyet, een misdienaar van de Oosterse rites. Maar ik wist niet eens dat het bestond. Maar wij gingen dus vaak zwemmen, zoals ik zei. En toen zei een van de jongens: morgen kan ik niet komen, want ik moet een hele rare mis dienen. Een Russische mis. Heel raar, maar ze zingen mooi. En toen dacht ik: hé, dat wil ik wel eens zien. Ik vond de gezangen indrukwekkend. Ik vond de liturgie indrukwekkend. Dat is een soort schoonheid echt. Hè. En ik heb veel met die priester gepraat die ook Russische letterkunde gaf. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En wat mij vooral raakte, is dat daar in de orthodoxe kerk, in elk geval als perspectief, was de redding van iedereen. Apokatastasis ton panton, het herstel aller dingen. En dat kwam overeen met wat ik in het boeddhisme zo vond en in dat verhaal van Maria. In het boeddhisme was dat de gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof dat ze alle gered worden. En in de orthodoxe theologen kwam ik dat ook tegen. Maar intussen moet ik wel zeggen, de orthodoxe kerk is in veel opzichten ook heel conservatief. Maar de patriarch van Constantinopel en heel veel orthodoxe theologen zijn in het Westen steeds opener geworden, ook voor de dialoog met het boeddhisme. En daar komt het een beetje voor mij bij elkaar. Want de schoonheid van de liturgie en de gezangen, die vind ik zo mooi dat ik de gezangen en de noten gebruik voor onze sutra's. Ik heb de sutra's dus met anderen samen in het Nederlands vertaald, maar we zingen dat vierstemmig op muziek uit de Russisch-Orthodoxe kerk.
Maar je hebt je nooit afgewend van de kerk?
Ja, ik ben officieel uitgetreden en heb uit laten schrijven. Maar ik ben wel altijd naar Russisch-Orthodoxe liturgieën gegaan in Shevetonje, naar het klooster van de Benedictijnen. En ik heb me er wel altijd in verdiept wat daarvoor open geluiden waren. Maar innerlijk voelde ik mij veel meer verwant met het Mahayana-boeddhisme en vooral die eerste gelofte, die grenzeloze solidariteit die ik tegenkwam in de teksten die ik het eerst las. De redding van allen en dat alles onherstelbaar goed komt. En het mooiste daarover vind ik dat Masao Abe, als hij een voorbeeld wil geven van wat nou echt die ommekeer is, de ommekeer waardoor dat perspectief van het lijden wel geëlimineerd kan worden, al is het een oneindig lange weg. Maar het diepste voorbeeld van die ommekeer, dat noemt hij Sint Paulus. Maar Masao Abe noemt de apostel Paulus, dat hij zegt: ik stierf en ik werd opnieuw geboren in de verrijzenis van Christus. Hij zegt, dat zijn de woorden van Paulus, Dat zijn zijn woorden om uit te drukken dat dat een wezenlijke ommekeer is. En hij zegt erbij, en voor mij als boeddhist is dit echt precies waar het in Zen om gaat. Precies.
Ja, dus dat lijden is voor jou een thema gewoon al in je hele leven.
Ja, dat is echt een hoofdthema. Want later ben ik dan ook Edie Wiesel gaan lezen. En ik ben Sovjetschrijvers gaan lezen. Vooral wat daarin leefde als zoeken naar de diepste grond van ons bestaan. En het geconfronteerd worden met die diepste vragen en daar geen raad mee weten. En ik weet dat een van de meest aangrijpende getuigenissen, dat was van een Russisch schrijver, Konstantinovsky, die al zijn familie verloren had in Auschwitz en in Pavjak, nog een ander kamp, alle. Hij was atheïst en communist. Hij geloofde met hart en ziel in een volmaakte toekomst, dat bleef hij geloven. Maar hij zat met de vraag, kan ik dat aanvaarden wat gebeurd is? Ik blijf de smaak van as houden, ik kan het niet. En dan komt er een keer dat hij dan schrijft, wil ik dan het onmogelijke, oog in oog met Auschwitz en alle verschrikkingen van het verleden? Ja, ik wil het onmogelijke. Dat heeft mij zo geraakt, omdat het bijna letterlijk overeenkomt met Elie Wiesel, die dat ook zegt. Je moet wel waanzinnig zijn om te geloven dat er redding is. En toch, ik kies voor die waanzin. Dat is de waanzin van het geloof. En dat vond ik uitgedrukt in het boeddhisme. Heel sterk. In de sutra's die wij zingen, die solidariteit, dat het hier moet gebeuren, dat je dat diepe verlangen nooit op moet geven, tegen alle evidenties in, en dat het te maken heeft met wat ik doe. Al was het zoiets schijnbaar machteloos als mediteren. Maar het is alles wat we doen.
Maar jouw relatie met het lijden, zal ik maar zeggen, is vooral gericht op de ander, lijkt het. Dus jouw persoonlijke lijden, hoe klinkt dat daarin door?
Ja, dat is in de grond natuurlijk hetzelfde lijden. Het was voor mij ook uitzichtloos. Sowieso, als er geen uitzicht voor anderen is, het was er ook niet voor mij. Dat is onontwarbaar, onlosmakelijk verbonden. Maar het eerste wat mij raakte was toch hoe makkelijk de religie waarin ik opgevoed was, anderen voorgoed afschreef. Dat mensen verloren konden gaan. Ik wist niet eens wat dat was als kind. Maar ik begreep dat dat verschrikkelijk was. Ja. En ik vond datzelfde terug in de atheïstische literatuur. Er is geen antwoord. Het bleef één groot zwart gat. En dat heeft natuurlijk ook met mezelf te maken.
Jouw crisis, hoe lang heeft die geduurd? En hoe is die omkeer gekomen?
Ik heb er al vroeg gevoeld dat ik met die traditionele theologie, christelijke theologie, niks kon. Eerlijk gezegd ook niet met de manier waarop ons het evangelie gepreekt werd. Dat was dreigend. Ik kon er niks mee. En ik heb ook geweten dat mijn persoonlijke onmogelijke vraag, mijn muur waarvoor ik stond, dat daar geen antwoord was op die mogelijkheid van redding van alles. Dat zag ik niet. Ik kon het verstandelijk wel zien. Ik kon het lezen. Ik kon het mooi vinden. Maar het is echt een keer gekomen op in een hele uitzichtloze positie waarin ik dacht, nou, mijn wereld stort gewoon in. Zo, dat is dat ik op een bepaald ogenblik toch niets anders kon dan tegen mijn eigen logica in blijven vertrouwen op mijn hart. Maar het was een afrekening met alles waarbij mijn eerste gevoel was, ik val eruit. En toen was het een soort ontdekking, nee, ik val er niet uit. En niemand valt eruit. En je kunt er niet uitvallen. En dat was niet van een soort bliksemschicht en zoiets van 10 op de schaal van Richter of 20. Helemaal niet, het was heel nuchter constateren. Ik kan er niet uitvallen. Ja, dat zoiets overvalt je plotseling. Ja. Ja, ik heb wel eens aangehaald van die vlinder. Een vlinder in een glazen stolp, die vliegt net zo lang tegen die glazen wand. En op de duur kan hij niet meer. Je wil eruit, je wil een oplossing, je wil een uitweg. En op het moment dat je het opgeeft, dan laat hij zich vallen en dan valt hij echt in de vrijheid. Zoiets. Daar komt het dichtste bij. En ja, het was als er eindelijk vrede was. En een soort oervertrouwen. Kijk, omdat het juist voor mij, dat ik geen vertrouwen in het bestaan had. Ook niet in mezelf. Het is eigenlijk een soort diep vertrouwen in dat wat dieper is dan mijn ik. Want met mijn ik kon ik niks doen.
Maar hoe zie je dan het gegeven dat in feite in het boeddhisme je ten onder gaat? Je ego ten onder gaat, uiteindelijk. Ja,
dat is iets wat meestal in het Westen zo verkeerd begrepen wordt. Want dat is het meest bevrijdende. Ik zou aan willen halen een hele vreemde tekst die mij ooit raakte van Krishnamurti. Ze vroegen aan hem, wat is nou eigenlijk de dood? Dan zegt hij, als je heel lang stil zit, dat is het absolute en onherroepelijke einde van alles wat bekend is. Ook bekend aan onszelf. Alles wat ik mijn ik noem. Maar als wij nou eens goed kijken, is dan niet het bekende juist het dode. Dus dat bekende valt weg. En dat is wat een boeddhist uitdrukt. En dat lijkt het negatief en het wordt ook vaak negatief verwoord. Maar je zou ook iets aan kunnen halen wat Daisetsuzuki in zijn Essays of Zen Buddhism letterlijk zo schrijft. Bij de Mahayana-traditie, met die gestalte van Kuan Yin en de gestalte van de Bodhisattva, daar duikt, zegt hij, ook ineens de persoon weer op. Maar in een diepere zin. Niet in de zin van een ik wat eigenlijk een soort stolsel is, maar dat is het meest levende, dat persoonlijke. En nog iets, die patriarch van Constantinopel, die heeft het ook over dat punt. Dan zegt hij, ja, de boeddhisten zeggen vaak, er is geen persoon en zo. Maar wij orthodoxen zien het ook heel anders dan de katholieke kerk, die dat ego zo identificeert met de persoon. Voor ons is het iets wat dat totaal overstijgt. En daar kunnen wij veel leren van de boeddhisten. Dus het is ook de manier waarop je die woorden die je hoort verstaat. Als je zegt, er is geen ik, een eerste reactie is dat we schrikken. Maar we schrikken van alles waar onze bekende zekerheden wegvallen. Niet alleen op dit gebied. En uiteindelijk is dat het meest bevrijdend. En of het nou een Dostoevsky is, of een boeddhist, of een Sovjetliteratuur, of een mystieke christen, dat komt op hetzelfde neer.
Ik voel me af of jij een relatie ziet tussen karma en lijden.
Ja, dat wordt wel eens gezegd. Hè. Dat is in veel vormen van het boeddhisme, zeker bij de Tibetanen en bij de Theravada, wordt dat sterk benadrukt. Dat is bijna het ijzeren determinisme. Maar wat de Boeddha daarover zegt, hij zegt karma, dat weten we, oorzaak en gevolg, dat bestaat. Als ik geld van jou steel, dan ga ik de bak in. Oorzaak en gevolg op alle terreinen. Maar zegt hij, het is maar één manier om iets te zeggen over het bestaan. Want waarom de dingen er zijn zoals ze zijn, onttrekt zich aan onze menselijke kennis. Dat staat voorop. En wij willen toch met ons ego iets toch weer grijpen. En dan krijgen we zo eens een heel strikt karma. Maar er zijn boeddhistische richtingen, die vind ik heel mooi. Die zeggen, het diepste karma is dat het doorbroken wordt door wat je compassie noemt, of liefde, of vergeving. Vergeving doorbreekt alle determinisme. Doorbreekt alles. En dan is het een heel ander soort karma. Want de wetmatigheid blijft bestaan. Maar als je het moet vergelijken, dat ijzeren determinisme is van die dominostenen. Nou ja, je stoot er eentje om. Het is onvermijdelijk. Dat is verschrikkelijk. En het andere is een zaadje dat een bloem wordt. Dat is tegen alle wetmatigheden in. Dat is een wonder. En dat het hele heelal zich ontvouwt. Dat er liefde ontstaat en compassie. Dat bepaalt hoe de dingen zijn. Dat kun je dus ook een stuk karma noemen, maar dat is een karma van een andere orde, zou ik maar zeggen. Dat is bevrijdend, dat is genade, dat is iets diepers. Iets wat werkt door het karma heen, waardoor zelfs het karma iets prachtigs wordt.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Ton Lathouwers. Hij is de drijvende kracht achter Maha Karuna Chan. En meer over hem vindt u op onze website. Volgende week deel 2 van Het Geloven Voorbij. Dan vertelt filosoof Ilse Bulhoff hoe ze op haar 50ste uit eigen beweging katholiek werd, maar in de kerk toch niet vond wat ze zocht. Het Lijden Verlicht, dat is de titel van een expositie naar aanleiding van het paasfeest die gisteren in Den Bosch werd geopend en het hele weekend daar te zien is. Aan de telefoon hebben we nu een van de deelnemende kunstenaars, Annette Polman. Mevrouw Polman, hoe is het idee van die paasexpositie ontstaan?
Dat is ontstaan 3,5 jaar geleden in Frankrijk met het vinden van een houten juk in een Franse schuur en daarnaast de drive om iets creatiefs te doen. En die dingen kwamen bij elkaar en we probeerden van zo'n houten juk een soort van kunstwerk te maken. En terwijl we daarmee bezig waren, toen kwam ook een soort van thema omhoog. Van ja, het moet wel lukken. Het moet wel iets worden, dat juk. Het moet wel mooi zijn. Het moet goed worden. En zo ontstond het juk van lukken. Ik deed dit samen met een collega, vriendin. En bij haar ontstond op dat moment het juk van het begin. Nou, het eerste juk, de totemkoning heeft zij hem genoemd, geloof ik. En door daar zo mee bezig te zijn en dat te creëren, kwamen we ook in contact met wat dat dan voor ons betekende, dat iets moest lukken. En dat werd een soort van onderzoek naar dat persoonlijke thema van lukken. en gelukt zijn. En het was zo ontzettend leuk om te doen en mensen waren onder de indruk van wat wij gemaakt hadden. En we vonden het zelf ook leuk.
Mm-hmm.
En toen we weer in Nederland waren, toen ging dat voort en hadden we nog meer houten jukken. En zo zijn we steeds meer van die jukken aan de hand van het persoonlijke thema wat op dat moment in ons ieders leven speelde, werkten we dan aan ons eigen juk. En dat hebben we zo 3,5 jaar gedaan. Met tussenpozen van telkens een paar maanden. En dan steden we daar weer een dag aan. Of en op het laatste werd het een paar weken. Nou, op een gegeven moment begon die verzameling, die begon zich uit te breiden. En toen zeiden mensen van, nou ja, je moet het wel gaan exposeren. Nou, toen dachten we eerst kerst. Maar toen kwamen we wel van, nou nee, Pasen, het lijden. Het lijden verlicht. Het licht wat door het lijden schijnt. Ja, dat is een paasthema bij uitstek. En van daaruit hebben we er een paasexpositie van gemaakt. Het lijden verlicht. En ja, het is ook, we hebben deze prachtige Lutherse kerk aan de Verwerstraat in Den Bosch in bruikleen gekregen om die expositie daar te tonen. En we hebben nu een heel muziekprogramma bij georganiseerd met allerlei verschillende soorten muziek. Liederen, Gregoriaanse zang, klankschalen, op elke dag een andere vorm van muziek, een andere soort muziek. En dat geeft natuurlijk extra cachet en extra reden om naar de expositie te komen.
En die muziek is echt bedoeld om de expositie op te luisteren, zoals het heet op de website.
Ja, ja. Het idee is dat er elk uur iets van 10 of 15 minuten muziek is, maar dat dat ook heel erg is afgestemd op ja, welke bezoekers er zijn, of niet welke, maar hoeveel bezoekers er zijn op dat moment. En dan kan men daarna weer de expositie gaan bekijken en dan komt er daarna weer muziek. Dus een beetje in afstemming met hoe het loopt, kan dat zo organisch ontstaan. Dus zodat het een geheel wordt. En dat het dus niet één concert is waar je dan een uur naar luistert en daarna heb je eigenlijk niet zoveel zin meer. Dan wil je naar buiten en dan wil je niet meer die expositie kijken. Dat vonden we zonde. We willen echt dat het een soort ja, integratie van twee dingen zou kunnen worden.
De expositie die heet Het Lijden Verlicht.
Ja.
En dan vragen we natuurlijk vanuit de boeddhistische omroep meteen wat voor verlichting wordt hier bedoeld?
Ja, wij hebben natuurlijk niet de illusie dat we zelf helemaal verlicht raken door dit te doen. Maar we hopen wel dat door met zo'n thema bezig te zijn, en dat, zo hebben we het ook ervaren, dat lijden echt iets lichter wordt, dus ook draaglijker, maar dat niet alleen, maar dat ook de verlichte kant ervan gezien kan worden. Dus dat je uiteindelijk ook bij het non-duale uitkomt. Het is een expositie van 21 jukken en die staan een bepaalde vorm opgesteld. En in het midden is er een heel groot object en dat is een soort van lamp, een spiraalvormig heel groot object.
Mm-hmm.
En het heet het licht van al één.
Ja, ja.
Dat is waar we uiteindelijk zijn uitgekomen door zo al die jukken te maken. En dit is het laatste object. En natuurlijk hebben wij ook geworsteld met dit object van verlichting. En daar hebben we natuurlijk heel veel plezier om gehad ook. Maar het heeft ook echt ons inzicht gegeven in, hé, wat doen we nou eigenlijk? En wat tijdens dat maken van al die objecten van, oh ja, maar zo, ja, altijd bezig met erbij horen bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n thema. En ja, op een gegeven moment kan je zeggen dat er een soort verlichting in dat onderwerp komt.
Ja.
Dat je er minder bij hoeft te gaan horen.
Ik wens u een heel mooi paasweekend met veel belangstelling.
Ja, daar hopen wij ook op, dat er veel mensen komen kijken. En ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek.
En u voor de toelichting. Dat was Annette Polman. Meer informatie over de expositie Het Lijden Verlicht vindt u op onze website. En dan hebben we nog een oproep van onze collega's van de televisie. Die werken op dit moment namelijk aan het documentaire met de titel The Future We Want. Het gaat erover hoe wij allemaal ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Of je nou directeur bent van een duurzame onderneming of op straat een omgevallen fiets weer overeind zet. Wilt u laten zien wat uw bijdrage is aan een betere wereld? Maak er dan een videoopname van en stuur hem op. Op onze website, en dat is boeddhistischeomroep.nl, is precies te zien hoe dat in zijn werk gaat. Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken de uitzending nu voor nieuws en reclame en daarna zijn we bij u terug met een gesprek over agressie en boosheid. Hoe ga je met die lastige gevoelens om? Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de boeddhistische omroep met nog een half uur Hemelsbreed. In het boeddhisme wordt agressie beschouwd als een van de drie vergiften. Dat zijn de emoties die ons bestaan ontregelen. Helaas hebben we allemaal wel eens te kampen met agressie en boosheid. Als afsluiting van ons maandthema Geweld en geweldloosheid in het boeddhisme volgt nu een gesprek met Mary Farenfort. Ze staat in de traditie van de Tibetaanse leraar Chögyam Trungpa, die duidelijke opvattingen had over geweld en agressie.
Sarah Marijnissen zocht Varenfort op en valt met de deur in huis. Wat is agressie?
Het gaat om een gevoel van boosheid dat in je opstijgt, waar je iets mee moet. En dat iets kan je eigenlijk bijna altijd wel klassificeren als geweld. De meeste mensen worden eerst bang en dan boos en dan moeten ze daar iets mee. En daar kan je natuurlijk wel betere en slechtere manieren hebben om daar iets mee te doen. In het boeddhisme wordt het een van de drie vergiften genoemd. En de vergiften zijn de akeligheden die in ons leven optreden, omdat we niet zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit. We zijn bang. We willen onszelf verdedigen ten opzichte van de wereld of vermeende bedreigingen. En de afweer van bedreiging is agressie. En dan krijg je dus wat fight or flight wordt genoemd. Of je gaat vechten, of je rent weg.
Waar komt dat gevoel van bedreigd zijn vandaan?
Dat komt van ons ego. Dat is de oervergissing. Dat is de oeronwetendheid die denkt dat ons bestaan bedreigd wordt. En we zijn ons bestaan aan het verdedigen. Ja, dat is niet gering. Maar het komt gewoon van pure bestaansangst die voortkomt uit de pure vergissing dat je een afgezonderd onderdeel bent in plaats van deel van de kosmos. Elk onafhankelijk wezen voelt zich altijd bedreigd, want je bent in jezelf opgesloten en je moet op een of andere manier als reactie dat zelf verdedigen tegen de wereld en tegen de kwetsuren die de wereld je oplegt of naar je eigen gevoel aandoet. En daar komt elke beschadiging van dat gevoel van zelf vandaan, zodat dat als agressie naar buiten moet komen.
Heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
De hele dag ben je bezig om te bedenken, doe ik het wel goed? En als iemand of iets ook maar even wil laten zien dat je het misschien niet helemaal goed doet, dan wordt dat ego, je identiteit, bedreigd. Dus ben je de hele dag bezig dat op alle manieren vast te houden en op te bouwen. Het gevoel dat je zelf een goed mens bent die helemaal deugt en alles kan en er op de wereld mag wezen. Eigenlijk denken we diep van binnen dat dat niet zo is. Daarom moeten we ons zo hard verdedigen. Als je het zelf bedenkt, kan je nog denken, wat ben ik toch knap dat ik zelf bedacht heb dat ik niet deug. Als een ander zegt dat je niet deugt, dan is het hek helemaal van de dam. Want als iemand je betrapt op een foutje dat je zelf nog niet in de gaten had, dat is wel de ergste kwetsuur voor je ego. Wat word je daar agressief van en wat wil je dan dus graag weglopen? Meteen.
Of naar buiten meppen.
Vrouwen, zeggen ze, daar slaat de agressie sneller naar binnen en bij mannen slaat die sneller naar buiten. Dat is al die testosteron. En dan krijg je natuurlijk het effect van baas slaat man, man slaat vrouw, vrouw slaat hond enzovoort. Het moet op een of andere manier in actie naar buiten komen. En de mensen die naar buiten meppen, dat zijn heus niet alleen mannen. En je kan ook met woorden meppen, verbaal is net zo erg. Maar mensen die meppen, weren daarmee de mogelijkheid af om te kijken wat het met zichzelf doet. Dan hoeven ze er niet naar te kijken, dan is het naar buiten gegaan.
Geef eens een voorbeeld.
Iemand struikelt over een drempeltje. Een vrouw denkt, wat ben ik stom dat ik mijn voeten niet heb opgetild voor dat drempeltje. Mannen zeggen dan vaker, dat stomme drempeltje, wie heeft dat daar neergelegd? Bij vrouwen slaat het naar binnen. Daarmee is die agressie natuurlijk niet weg, ook al wil je er niet naar kijken. Als je het heel hard voor weggelopen bent, dan verstolt het, dan wordt het hard. En wat het hard wordt is of een gevoel van, kijk mij toch knap zijn, ik reageer hier niet. Of wrok- en wraakgevoelens die er later uit moeten komen.
Als je gekwetst wordt en diep geraakt, dan is er ook altijd wel even een moment van, wat krijgen we nou? En dat is een wiebelig moment, even een moment van openheid.
Op het moment dat iemand iets volkomen onverwachts doet, zeg maar even, iemand slaat je op je kop. Ik ben een keer op mijn kop geslagen door iemand met stokbrood. Het gevoel van, die schrik, een eerste schrik is er altijd. En dat is een moment van totale openheid, waar de mensen meestal overheen leven, direct naar de volgende reactie. Maar dat moment, daar is niks mee mis, want dat doet niks. Niet naar binnen en niet naar buiten.
Welk moment bedoel je?
Het eerste vliegensvlugge moment van schrik, dat is echte openheid. Iemand zegt iets heel lelijks, en dan even alleen maar dat voelen. Het heeft geen oordeel, het is alleen maar. En dus is het eigenlijk ruimte. En dus is het eigenlijk de verlichting. Het duurt alleen zo kort, dat is jammer. Ze zeggen in de teksten 1/108ste van een seconde later, dan is het wat anders. Dan treedt die reactie in werking van vechten of vluchten. Wrok, wraak of arrogantie, kwezelachtigheid zelfs, al die dingen kunnen eruit voortkomen als je het naar binnen laat slaan, zijn natuurlijk weinig productief voor de wereld. Ik heb een voorbeeld. Na 9-11 was er een ecumenische kerkdienst voor alle geloven, zeg maar. Niet alleen christenen, maar daar kwam ook een rabbijn en een imam en ik voor boeddhisme. Wat ik daar zei was, dit is zo erg. En laten we alsjeblieft ons mededogen laten uitgaan naar de slachtoffers, maar vooral ook naar daders. En die hele kerk, die begon helemaal te schuifelen, verstrakte, totale afweer. Terwijl ik nog dacht dat dat een heel gewoon christelijk idee was. Iemand slaat op de ene wang, dan keer je hem de andere toe. Maar het idee dat er wraak moest volgen, dat hing dik in die zaal. En dat is het verergeren of verder verspreiden van agressie. Wat Chökyam Trungpa Rinpoche erover zei, is dat agressie altijd geweld is, maar dat het wel degelijk mogelijk is om geweldloos je tegenstander zonder enige agressie onschadelijk te maken, in de lucht te laten slaan. Dat is omdat een actie altijd reactie oproept, maar als er geen reactie is, Chökyam Trungpa Rinpoche kon je aankijken en dan was er dus niks. Helemaal niks. Alleen maar liefde. En met dat gevoel dat hij zich dan regelrecht ook in jouw hart binnendrong, als je dat gevoel hebt, en dat had hij dus altijd, kun je het zwaard in het hart van je tegenstander steken zonder dat dat slecht is voor jezelf of die tegenstander, zonder dat het karma met zich meebrengt. Maar dat is natuurlijk weinigen gegeven. Want we zijn niet allemaal Chökyam Trungpa, behalve voor 1/108ste van een seconde.
Maar hij doet het zwaard wel door het hart van de ander. Hij doorklieft het wel.
Wat hij doorklieft is het ego. Het hart van de tegenstander vernietigen betekent ego vernietigen. Je hebt in het Vajrayana-boeddhisme 4 soorten verlicht handelen. Kalmeren, verrijken, aantrekken en vernietigen. Vernietigen kan een verlichte handeling zijn. En dat doe je zelf egoloos. Dat is een eigenaardige tegenspraak. Zelf egoloos, want er is op dat moment geen zelf. Het gebeurt en het doorboort het ego van de ander, die daarmee natuurlijk alleen maar beter af is. Want dat is de bedoeling. Je doet het uit mededogen, niet uit agressie.
Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt?
Nou, je het vraagt. Ik zat in de tram. En daar waren 5 ketende schooljongens van een jaar of 15 met blikjes frisdrank in de weer. En op een gegeven moment smeten ze die blikjes frisdrank op de vloer en dat ging er allemaal overheen. En ik werd toch kwaad. En ik griste die blikjes van de vloer, die dropen van de troep. En dat droop allemaal op mijn nieuwe mantel, maar dat kon me allemaal helemaal niet schelen. En ik riep tegen je. Zijn jullie nou helemaal gek? En toen ontstond er een moment van totale beteuterdheid. Ze trokken zich zo'n beetje terug. En 5 minuten later hoorde ik ze zachtjes tegen elkaar bedremmeld zeggen. Ja, die oma's, daar moet je wel voor uitkijken hoor. Maar het was helemaal afgelopen. Ik wou die jongens helemaal niks aandoen, maar ik dacht, dit, en dat ging dus niet om die jongens, maar om wat daar gebeurde, dat mag gewoon niet gebeuren. Punt.
Is dit een voorbeeld van niet-agressief geweld?
Eigenlijk wel. Dat is waar. Ik was niet agressief en dat merkten ze ook, want ze deden niks terug. Maar ze waren bedremmeld. Je voelt dan een bepaald soort energie. En dat is dezelfde energie van dat ene moment als iemand jou heeft aangevallen. In dit geval werd ik niet aangevallen, maar mijn wereldorde om me heen of zo. Mijn gevoel voor wat er netjes is. En die helderheid, daar kan eigenlijk niemand tegenop. Die is onverwoestbaar, want je bent niet bang voor jezelf. Je bent niet bezig iets te bedekken. Eerst heb je dat moment van openheid waar we het eerst over hadden. Die totale openheid die een geweldige energie heeft. En die is helemaal niet agressief, maar ook niet impulsief. Die is gewoon. En vanuit dat moment zou je direct kunnen handelen. En wat ik net gaf als voorbeeld, is een beetje een kleinschalig voorbeeld. En het is een ander type voorbeeld dan wat Chögyam Trungpa gaf over je tegenstander in het hart steken. Maar het is dezelfde energie. En we kunnen dat moment niet vaak vangen. Het gebeurt gewoon. En als het niet gebeurt, en dat is meestal, dan schiet je in je impulsieve reactie. Of niet, want daar heb je een keus. Als je de agressie in de wereld niet wil vergroten, maar je wordt wel zelf boos, is het eerste om je eigen boosheid ook eerlijk te erkennen. En niet weg te doen. Niet ervoor weg te lopen of te doen of het niet bestaat. Er overheen te leven. Dat is een hele natuurlijke reactie. Iemand zegt, wat ben jij toch een stomme trut. En eerst dat maar dat snel voorbij. En vervolgens denk je, nou die iemand hoef ik niet serieus te nemen. Maar het zit er wel. En als je niet echt gekeken hebt naar je eigen pijn. En ja, we hebben allemaal nog steeds een ego. Dus we lijden daar pijn aan. Dan is dat de volgende lap van je wapenrusting die je ego eigenlijk vormt. En dat maakt meer karma in plaats van verlichting in de wereld.
Wat bedoel je met meer karma maken?
Karma is de handeling van de drie vergiften, de begeerte, de agressie en de onwetendheid, die zich voortzet omdat we niet willen kijken. Omdat we zo bang zijn dat we niet durven te ontdekken dat al die angst dat we niet bestaan volkomen ten onrechte is. Omdat we inderdaad niet bestaan, maar dat is heerlijk. En alles wat eruit voortkomt, uit die vermijding, die drie vergiften, dat is karma. En dat gaat alsmaar door, want de agressie van de buitenwereld roept de jouwe op. En we gaan weer door met zelf agressief zijn. Dat kennen we allemaal, de spiraal van geweld. Het is natuurlijk allemaal energie. En die energie is onverwoestbaar. Die circuleert van zichzelf al. En het enige wat er mis is, is dat wij een neiging hebben om die energie te blokkeren. Te bevriezen, als het ware. En dan wordt het allemaal hard. En verhard tot dingen zoals wrok en wraak. Maar als het stroomt, als je het ook naar binnen toe bijvoorbeeld zelf toe wil geven dat iets je gekwetst heeft en dat gewoon toe te laten in plaats van er een hek voor te zetten. Wat niet wil zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld boos bent, dat je toelaat dat je een ander gaat meppen of beledigen. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het toelaten van dat gevoel als energie zonder dat er nou per se een oordeel of een actie uit voortvloeit. Kan wel wezen, maar hoeft niet per se, als je maar weet dat die er is. En meestal kom je dan bij je eigen angst, je angst dat je niet bestaat. Het kan een gewoonte worden en een goede gewoonte om altijd helemaal open te zijn. Eigenlijk krijg je dan de ene klap na de andere, want je weert ze niet af. Het zijn allemaal kleine klapjes, hè? Of de kat loopt over je teen, auw. Of iemand zegt, je bent gisteren dit of dat vergeten. Het zijn allemaal hele kleine klapjes. Het kunnen ook grote zijn, maar laten we het even over de kleintjes hebben die ons leven uitmaken. Op dat moment kan je dat afweren, je tenen krommen tegen de kat en je voet gaan wrijven. Je kan denken, wat ben ik toch een stommer dat ik dat gisteren vergeten ben. Of nog erger, tegen de ander zeggen, nou kijk eens wat jij allemaal vergeten bent. Je kan ook helemaal open denken, ja, de kat krabt mijn teen. Of ik ben dat vergeten. En het is een heel raar gevoel, want het doet eigenlijk wel pijn, maar het is geen naar soort pijn. Omdat het inderdaad vloeit. Een fysiek gevoel van toegeven aan wat er op je afkomt. En dat maakt het eigenlijk mooi. En soms word je dan verdrietig bijvoorbeeld. Of soms gewoon niks, want die kat is al lang weer weg en dat pijnt je ook. En ik denk dat meditatie de kans vergroot dat je dat vaker kunt doen. Ook dat je het niet vergeet. Dat je gewoon bijna besluit open, open, open als een natuurlijke reactie in plaats van dicht, dicht, dicht. En dat is een heel groot verschil in agressie. Maar het kan natuurlijk ook wezen dat er uit dat gevoel wel iets voortvloeit dat je bijvoorbeeld die ander iets aan moet doen dat niet leuk is. Ik geef even het voorbeeld van iemand ontslaan. Er is heel veel vermijdingsgedrag over ontslag. Ik ben organisatieadviseur geweest en ik heb dat heel veel gezien. Bazen vinden dat ze iemand moeten ontslaan, maar durven dat niet te zeggen. En vervolgens komen er allemaal bedekte termen uit of een raar soort krompraat met verontschuldigingen. En het wordt erger en erger en dat mondt dan uit in arbeidsconflicten enzovoort. Het is aan de orde van de dag op heel veel plekken. Als de baas kon zien dat hij het zo alleen maar heel veel erger maakt door eigen gedrag te rechtvaardigen en door te proberen iets wat heel moeilijk is te verzachten terwijl het helemaal niet verzacht kan worden, zou hij gewoon zeggen, ik ga je ontslaan en de reactie eerlijk nemen. Mensen zijn zo bang voor agressie, voor hun eigen agressie, maar ook voor de reacties van anderen die dan altijd agressief zijn, dat ze voortdurend proberen dat te vermijden. En het vermijden maakt weer erger vermijdingsgedrag of agressie en maakt dus meer karma. Beginnende boeddhisten, die denken dan, je moet eerlijk zijn. En in die eerlijkheid slaan ze nou meestal niet feitelijk, maar laten we zeggen symbolisch, alles om zich heen kapot. Ja, ik vind dat jij dit heel erg slecht hebt gedaan. Dat is dan hun reactie om hun eigen vermijdingsgedrag te vermijden. Dus eerst wil je er niks over zeggen, dan loop je weg. En dan denk je, oh nee, ik ben een dappere boeddhist. En dan ga je dat allemaal aan en dan ga je ze vertellen hoe erg ze niet deugen. Nou, het is allemaal even erg hoor. Het maakt helemaal niks uit wat je op dit gebied op die manier doet. Alleen als je helemaal open bent, wil dat lukken en dat is bijna nooit zo. En verder kun je wel kijken naar wat het met jezelf doet. En als je daar echt naar gekeken hebt en dat gevoeld hebt en laten stromen, de zachtheid die dan overblijft, met die zachtheid kun je naar die ander toe gaan, want die zachtheid omvat ook die ander. Dat is Boeddha natuur. En dan kun je zeggen, wat je nou toch gedaan hebt, daar ben ik erg van geschrokken. Dan is de agressie weg, want die heb je niet meer. Er is alleen maar Boeddha natuur. En de ander zal dan ook bijna nooit, het hangt van de ander af, want je hebt hele dikke ego's, maar bijna nooit zal de ander agressief reageren. Dan vloeit er opeens iets en heb je allebei verdriet. Nou, en dat mag natuurlijk, want verdriet is vloeibaar. Van nature, en dan bedoel ik niet onze oer-Boeddha-natuur, maar van nature als levende wezens die wel leven met een ego en in de vergissing van karma, hebben we dus neiging om weg te lopen of te vechten. En eigenlijk is dat een vorm van angst voor de angst. Als we de moed hebben om onze eigen angst aan te gaan, dan ligt daaronder, achter, tussen, over, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet, doorheen, zo'n geweldige vrijheid. En dat kan iedereen proberen. Op het moment dat je doodsbang bent en je probeert niet te handelen naar die angst, maar die helemaal binnen te laten, ook fysiek, dat is eng, hè? Daar doorheen, floep, ligt zo'n geweldige opluchting. Niet wegdoen, niet meppen, gewoon voelen. En dan is de wereld oké. Je kan het alleen maar doen. Je weet alleen maar hoe het voelt als je het zelf gedaan hebt. Anders betekent het gewoon helemaal niks. Wat betekent dat nou? Door je angst heen gaan en dan, ploep, ben je ergens anders. Het enige wat ik kan zeggen is, probeer het eens. En het is heel eng en het is geweldige ervaring, want een geweldige opluchting. Want je ontdekt dat die vermijding, in dit ene geval dan tenminste, niet nodig was. En daarmee geldt dat misschien ook wel voor alle andere vermijding die je op de wereld hebt toegepast. Dus het is het begin van het einde van de vermijding. Het begint bij alles, alles, alles mag er zijn en niks wordt afgewezen. Het grote nee van Shökyam Trungpa gaat eigenlijk over dat je de keus maakt steeds opnieuw om je eigen schrikreactie, je eigen angst er te laten zijn, er tegemoet te gaan, het onprettige gevoel, en er doorheen te gaan. En af te zien van je reactie, van het verder brengen ervan. Dat is het grote nee.
En wat gebeurt er dan als je het voelt en er doorheen gegaan bent? Wat gebeurt er dan met dat gevoel?
Dat is dat gevoel van totale zachtheid dat de hele wereld omvat. Eén moment van egoloosheid. En misschien duurt het zelfs op zo'n moment niet slechts 1/108ste van een seconde. Maar misschien wel een hele seconde of als je geluk hebt een hele minuut. En de ander, er is dus geen ander, maar er is wel degelijk een ander. Want die staat bijvoorbeeld tegenover je of heeft iets onaardigs gezegd of wat dan ook. Die voelt dat ook. En dus vermindert dat echt de agressie in de wereld. Want het maakt die ander ook mogelijk om niks te vermijden. Maar gewoon in die openheid te verkeren. En dat vergeten mensen niet. Die openheid is zo mooi dat je hem niet kan vergeten. Dus je wil er naar terug. En dan gaat het vliegwiel de andere kant op. Steeds minder agressie in plaats van steeds meer. Er zijn twee vertalingen van het woord Boeddha. De ene is wakker, ontwaakt, verlicht. Maar er is nog een tweede betekenis die veel minder bekend is en over het algemeen over het hoofd wordt gezien. En dat is machtig. Dat wil zeggen dat als je de Boeddha bent, dus als je ruimte bent, en dat zijn wij allemaal, denk maar aan die Boeddha natuur. Als we daarbij kunnen, als even die korst van agressie weg is, dan zijn we allemaal die Boeddha. Dat is een enorme macht die je ook niet ten kwade kunt gebruiken. Want je bent al open en er valt niks te kwetsen. Je kan de lucht niet verslaan. Je kan nog zo hard slaan, maar er gebeurt niks met de ruimte, helemaal niks. Dus zelf kun je niet bang zijn, maar die ander ontspant daar ook in. Dat geeft een enorme macht en daarmee kunnen we de wereld verbeteren. En dat zou ik de wereld erg gunnen en ons ook.
U hoorde Sarah Marijnissen in gesprek met Mary Varenfort. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen en Klaas Pot. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u uw reacties kwijt, maar ook met andere luisteraars van gedachten wisselen. Op Facebook zijn we te vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom en dan gaat het over leven en dood. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met een hommage aan Frits Staal, de onlangs overleden filosoof en Aziëkenner.
In de boekrubriek bespreekt Nico Tiedemans zijn bekende werk Exploring Mysticism. Verder deel 2 van onze serie Het Geloven voorbij. En daarin gaat filosoof Ilse Bulhoff in op de implicaties van het godsgeloof in het christendom versus het non-theïsme van het boeddhisme. En dan aandacht voor 2 exposities in Amsterdam met als onderwerp de dood. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.